Voy a comer.
Even mijn spiekbriefjes. Ik vind het altijd fijn om hier te zijn. Het thema waar de heer me bij bepaald is het vaderhuis. We vieren vandaag de derde advent. Advent van hij komt. En het Bijbelgedeelte waar mijn thema over gaat is Johannes 14. Dus zoek maar op, Johannes 14, want dat is een overbekend Bijbelgedeelte. Daarin spreekt de Heer over zijn komst. Johannes 14. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden en wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. De Heer zegt dit tegen zijn jongeren, tegen zijn leerlingen, vlak voordat hij wordt opgepakt, gaat sterven. En hij weet het. Ik ga heen. En dan zegt hij aan zijn leerlingen, je moet er niet geen pijn aan hebben, je moet er niet ontroerd van worden, ik ga heen. Om uw plaats te bereiden. Dus de tekst waar het in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Meestal wordt dat helemaal gezien als ja, de Heer gaat sterven. Als wij gaan sterven, dan staat vader met open armen om ons te ontvangen. Als wij gaan sterven, dan krijgen wij een mooi plekje waar de Heer Jezus voor gezorgd heeft. Maar als de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden, is dat om de plaats die wij mogen innemen na ons sterven? Dat zegt hij er niet bij. Hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Om jouw plaats, daar waar jouw leven plaatsvindt of waar jij invloed hebt, om dat te bereiden. En daarom geloof ik dat dat veel verder gaat. Als, je mag gerust zijn als je je hoofd gaat neerleggen en niets meer kunt, dan heeft vader een plekje voor je. Nou, dat is het eigenlijk helemaal niet. Het huis van God. Mijn vaderhuis. Telt vele woningen, zegt de Heer Jezus. Wij weten dus uit de Bijbel dat God heeft bij het instellen van de wet, het informeren van zijn volk, heeft hij allerlei voorschriften gegeven, ook voor de bouw van een tabernakel, van een plek waarvan het volk mag weten. Kijk, dat is nou de plaats waar God woont. We weten dus, de tabernakel was gebouwd in het voorste gedeelte, het heilige genoemd. Dat mocht alleen maar bevolkt worden of zo nu en dan binnengegaan worden door de priesters. De gewijde priesters die ze daar voorbereid hadden en die mochten daar dienst doen. En het heilige der heiligen, dus het specifieke gedeelte waar dan de verbondskist stond, daar woonde God. En daar kon niemand komen. De verbondskist was allemaal zo heilig. Als je daar zomaar zou binnenlopen, dan zou je ter plekke sterven. Want God was zo heilig dat die onreine, die zondige mens, die nou ja, met andere woorden, als hij daar binnenkomt, dan wordt hij door de bliksem getroffen. Dat is onmogelijk. Zo heilig, zo groot, zo apart is God. Dat is. Als God dat zo voorschrijft aan Mozes en het volk, in die zin een beeld krijgt van de heiligheid, de ontoegankelijkheid van God. Terwijl God toch aangeeft, ik verlang ernaar om te midden van jullie er te zijn. Ik wil bij jullie wonen. Dat zegt de tabernakel ook. God wil niet afwezig zijn, maar hij wil aanwezig zijn. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dus dat heilige der heiligen is voor heel Israël ontoegankelijk. Je kunt er alleen maar een idee van krijgen. Je weet dat het er is, maar je kunt er niet bij. Alleen de hoge priester. De ene man die bijzonder is. En helemaal toegewijd daaraan in specifieke kleren en zo. Die mag één keer in het jaar en dan niet zomaar, maar met het bloed van het zoenoffer. Mag hij in dat heilige komen, bij God zijn. En met dat zoenoffer over de verbondskist. Eén keer in het jaar. En dat vertelt ons iets, dat God in wezen intens verlangt om toegankelijk te zijn. Om benaderd te worden. Maar zijn heiligheid staat het niet toe dat onheiligen met hem contact hebben, want dat stoort. Dat klopt niet. De onheiligheid van de mens en de heiligheid van God moest overbrugd worden. En daarvoor moest het bloedstorting, het zoenoffer er zijn. En daar spreekt God Jezus eigenlijk al over dat besluit wat Jezus ooit al genomen had in het paradijs. Toen hij zei, ik zal vijandschap zetten. Ik zal een verlosser geven. Ik zal erin voorzien dat jullie in het heilige der heiligen terecht kunnen. En wij weten, u en ik, wij mogen weten, wij mogen dat evangelie van verlossing en bevrijding door het kruis van Golgotha de wereld indragen. Want God heeft zichzelf aan de mensheid geopenbaard. En hij heeft in zijn eigen zoon het bloed gegeven waardoor wij verzoend zijn. Amen. Wij mogen jubelen en juichen en gerechtvaardigd worden. Schoongemaakt worden. Heilig worden. Om genoeg heiligheid te hebben om het heilige der heiligen binnen te gaan. Gelooft u dat? U mag door het bloed van Christus, door het geloof in hem, het heilige der heiligen binnengaan. Waarom? Omdat Jezus u plaats bereid heeft. Een plaats in het huis van zijn vader. Het huis van zijn vader, de plaats waar God woont, daar mag u bij. Dankzij Jezus Christus. Hij gaf zijn leven om ons toegang te verlenen tot het heilige der heiligen. En ik denk dat de Heer hierover spreekt als hij zegt, ik ga heen om jullie plaats te bereiden. Want hij weet, ik ben het offerlam, het zoenoffer, waardoor de band tussen vader en die mensen, waarin hij zijn beeld wil neerleggen, weer hersteld wordt. U en ik zijn door Jezus als het ware schoongewassen, heilig gemaakt, om in staat te zijn bij Vader te komen, om met Hem in een persoonlijke contact te hebben. Dat is wat Jezus voor u gedaan heeft. Ik word niet populair als ik ga zeggen, de gelovigen moeten zich veel meer realiseren dat ze heiligen zijn. Nou, ik voel me helemaal niet heilig hoor. Ik wil niet zeggen dat u zich heilig voelt. Of dat u zich als heilige moet voordoen. Maar ik wil u zeggen dat door het geloof in Jezus bent u van alle zondige trekjes bevrijd, of niet? U hebt zich laten dopen. Dat wil zeggen, dat oude leven afleggen. Dat oude leven laten sterven. Krachteloos maken. Die oude trekjes die het onmogelijk maakten om in het heilige der heiligen te komen. Jezus heeft u daarvan bevrijd. En u hebt ervan getuigd in de doop. Ik heb een nieuw leven ontvangen. Ik ben opgestaan in nieuw leven. Ik ben in Christus nieuw geworden. En daarom ziet God u en mij, als we bij hem komen, ziet hij zijn eigen zoon. Want wij zijn in Christus. Ik heb een bekende leraar ooit eens horen vertellen. Als je sterft, ga je niet naar de hemel. Maar als je in Christus bent, blijf je in Christus. En als je niet in Christus bent, dan kom je niet. Dus met andere woorden, Jezus is in de troon. En u bent in Christus, in de troon. U bent door Christus in staat om het heilige der heiligen, het vaderhuis, binnen te gaan. Niet doordat u sterft. Maar nu, omdat u gelooft. Amen. En dat is denk ik de boodschap waar ik het over wil hebben. Paulus schrijft in 1 Korinthe 20, waar blijft de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redetwisten van deze tijd, heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus. Door Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. De wereldse wijsheid zit vol met leugens over het God zijn. Eigenlijk, de wereld is geestelijk blind. Voor de onzichtbare dingen is de wetenschap dicht. Dingen die je niet kunt zien, die je niet kunt onderzoeken, bestaan niet. Dus God bestaat niet voor iemand die denkt in zijn eigen denken de wijsheid in pacht te hebben. Maar wij weten door het geloof, niet door het gevoel, maar door het geloof, door de boodschap van de prediking, dat het waar is, dat Christus, hij heeft als mens geleden, heeft zich helemaal gegeven om ons helemaal weer bij zijn vader, bij God terug te brengen. Eigenlijk de oorspronkelijke bedoeling van waarom God de mens geschapen heeft, om met hem contact te hebben. Want de mens is niet zomaar een schepsel, maar een schepsel wat zomaar eigenlijk als God mag optreden, namens God mag optreden, namens zijn schepper. De schepper wil zichzelf als het ware in de mens zichtbaar maken. Hij wil zijn karakter, zijn wezen in u en mij terugzien. En dat heeft Jezus mogelijk gemaakt doordat hij de Heilige Geest, de Geest van God, heeft uitgezonden om ons leven te vervullen. En daarom was voor mij toen ik bij het volle evangelie in de leer ging ook een boodschap die mij zo aansprak. God wil mij vervullen met zijn geest. God wil mij vernieuwen met zijn geest. En ik lees in de Bijbel dat vooral in de eerste gemeente, niet ze werden één keer vervuld en werden enthousiast en daarmee was het gebeurd. Nee, ze werden regelmatig vervuld met de Heilige Geest. Waardoor ze steeds meer van die vernieuwing van God zelf ervoeren. Want hoe word ik vernieuwd? Hoe ga ik dat beeld van God steeds duidelijker uitdrukken in wat Evelien ook al zei, in mijn doen en laten. Het gaat niet alleen in hoe ik het formuleer, maar hoe ik leef. God wil zijn liefde in zijn kinderen uitleven. U wordt door Gods geest in staat gesteld om lief te hebben. Ja. Dat mag. En dat gaat niet omdat je het zo graag voelt, maar omdat God het zegt. Liefhebben is niet een gevoel, het is niet een optie waarvoor je kunt kiezen, het is een opdracht. Een goddelijke opdracht. Want weet u waar de mensheid aan kapot gaat? Aan liefdeloosheid en goddeloosheid, want God is liefde. En u kunt door liefde hebben en ervoor te kiezen om liefde te hebben. Daarom zegt Jezus, ik zeg, heb uw vijanden lief. Dat voor de meeste mensen is het een onmogelijke uitspraak. Maar ik denk dat wij als gelovigen moeten zeggen, ja Heer, ik wil in praktijk brengen wat u van mij vraagt. Ik wil van God leren. Want we hebben het allemaal zo nodig dat we in die persoonlijke relatie bij Vader terecht kunnen. En we weten, een mens, het is de mens in zijn leven eenmaal te gegeven, eenmaal te sterven. Het is, en Jezus zegt ook, zalig hij die van de tweede dood geen schade leidt. Paulus noemt het, de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken. Ik lees in 2 Korinther 5. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen. niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Een eeuwig huis niet met handen gemaakt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een tempel niet met handen gemaakt. Jezus heeft het al laten zien. Want toen hij op het tempelplein stond en werd gevraagd: wie heeft jou gemachtigd om dit soort dingen te doen of te zeggen? Welke autoriteit heb je? Dan zegt Jezus: breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Dan spreekt hij, schrijft de apostel. Dan spreekt hij over de tempel van zijn eigen lichaam. En Paulus die zegt in Korinthe ook: u en ik, wij zijn een tempel voor God. Een woonplaats voor God. En ik zie dat in praktijk als Gods geest in mij alle ruimte krijgt. Die woning die ik ben. Als die helemaal ingericht wordt door Gods geest, dan wordt het beeld van God steeds duidelijker zichtbaar. En dat is de bedoeling dat wij als gemeente gaan leren om in dat contact met Vader, die Heilige Geest tot in wezen, in combinatie met jouw geest, de Heilige Geest, onze leraar ter gerechtigheid, in ons gedragspatroon steeds meer Heilige Geest zichtbaar wordt. Dat is wat Gods bedoeling is. Daarvoor heeft Jezus ons plaats bereid. En Hebreeën zegt ook dat we met grote vrijmoedigheid mogen ingaan, want het voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. God heeft laten zien toen Jezus zei: het is volbracht. Kom maar binnen. Kom maar binnen. Ik zeg niet tegen je, en dat zegt de duivel wel. Datgene heb je verkeerd gedaan, datgene heb je verkeerd gedaan. En nou, dan zou ik bij God maar niet onder ogen komen, want het gaat niet of je dus jezelf al heilig genoeg voelt om bij God te komen. Het gaat erom dat je geloof hebt in de kracht van het bloed van het lam. De reinigende, vernieuwende, veranderende werking van dat bloed. Jezus geeft nieuw leven. Ander leven. Niet een gerepareerd leven. Niet een opgepoetst leven. Maar een nieuw leven. Een wedergeboren mens is een nieuwe schepping. Uit God geboren. Ja. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Ah, u persoonlijk bent dus een woonhuis, een woonplaats waar God wil zijn. Waar God aanwezig is. En als u denkt, in een situatie, nu moet ik iets vertellen, hou daar rekening mee. Je vertelt niet iets uit jezelf of wat jij geleerd of gezegd, nee. De Heilige Geest woont in jou. De Heilige Geest geeft jou inspiratie, geeft jou inzicht als je het van Hem verwacht, als je Hem om leiding vraagt. Gods Geest wil ons besturen, gelooft u dat? En zo wil God dat zijn gemeente gaat beantwoorden aan wat Hij wil. Dus het gaat niet om een instituutkerk, nee, het gaat om gelovigen. Jezus zegt ook: als je van mij houdt, als je me lief hebt, dan kun je 100 keer zeggen: Heer, ik hou toch zoveel van u. Maar ik vind het zo moeilijk om te gehoorzamen. Zeg, als je echt van me houdt, dan doe je wat ik wil. Dan zoek je eigenlijk in jouw gedrag steeds weer, wat zou hij willen? Waarmee kan ik Jezus gelukkig maken? Waarmee kan ik Jezus blij maken? Waarmee wil ik God dienen? En dat is een keuze van je wil. God zegt niet, dat moet je. En als je nog niet zo ver bent, dan kan ik je niet helpen. Nee, hij zegt, kom maar. Begin maar. Om mij te dienen. Om te doen waarvan je weet dat ik het graag wil. Weten we wat God wil? Heel veel mensen zeggen, ja, dat zijn de 10 geboden. Dat is precies wat God wil. En als ik me daaraan hou, dan doe ik Gods wil. Klaar? Maar ik denk dat God eigenlijk heel specifiek in jouw leven dingetjes wil veranderen. Of denken jullie dat we al helemaal klaar zijn met dat veranderen? Ik denk dat we allemaal nog dingetjes hebben waarvan de Heilige Geest ons regelmatig zegt van, wat doe je daarmee? En hoe zit je daarin? Het is waar dat Gods Geest wil ons als het ware heiligen. Dus het werk voor gelovigen is heiliging. Het klinkt allemaal een beetje, maar het is wel zo, als we dat in praktijk brengen. Hebreeën zegt, want zonder heiliging zal niemand God echt leren kennen. Als je niet wil afrekenen, die vleeselijke trekjes eruit snijden, Gods geest helpt je om geheiligd te worden. In Antiochië werden de gelovige christenen genoemd. Waarom? Omdat ze steeds meer op Christus gingen lijken. Het waren als het ware kopieën van Christus. In hun gedrag. En daar gaat het God om. Niet al of we er allemaal netjes uitzien. Maar dat we gaan doen zoals hij wil dat wij doen. En is dat dan ja, zo heilig, zo groot, zo onbereikbaar? God weet wat je aan kunt. God gunt je de tijd om stapje voor stapje op dat niveau te komen. God gunt je de tijd. Hij geeft je alle ruimte. Hij zegt in eerste plaats wat Jezus is gestorven om ons in de vrijheid te stellen. Om ons vrij te maken van de inwerking, de banden, de noem het maar. Al die kanalen waar de wereld zich aan laaft, waar de wereld zich aan te goed doet. Maar wat allemaal uit de koker van de boze komt. Het is verkeerde voeding. We hadden het vanochtend over je wortels uitstrekken naar de gezonde voeding. En dat is waar wij als heiliging steeds weer de kans voor hebben om met de hulp van de Heilige Geest, die gezonde voeding tot ons te nemen. En niet allemaal tijd te besteden aan allerlei dingen die niets bijdragen aan jouw heiliging. Ga je nu een pleidooi houden van, moet je de hele dag in de Bijbel lezen of op je knieën zitten en dat soort dingen meer. Dat vraagt God niet van je. God vraagt niet, maar hij wil wel dat je echt gaat leven vanuit het bewustzijn dat er een geestelijke wereld is waar Gods geest mensenlevens aan het vernieuwen is. Waar God als tempel in jouw leven aanwezig wil zijn en steeds meer licht, invloed, ruimte verlichten met zijn aanwezigheid. En laat het steeds meer bekend worden, lieve mensen, dat we als gelovigen een vertegenwoordiger zijn van God zelf. Niet iemand die ooit iets gehoord heeft en weet te vertellen. Nee, God zelf gaat met je mee. En dat is nou precies waar de apostelen ook van doordrongen waren. Als Jezus heeft gezegd bij zijn afscheid: de dingen die ik doe, zullen jullie ook doen. En grotere nog dan deze. Ik durf het eigenlijk nauwelijks te herhalen. De dingen die ik doe, zegt de Heer Jezus, zullen jullie ook doen. Moet er iets aan denken, zeggen we dan. Hè? Want ja, dat. Maar het is wel waar dat hij dat gezegd heeft en dat hij dat van ons ziet. Ziet u die mogelijkheden al? Wij mogen groeien in dat contact met Vader, met de hulp van de Heilige Geest, de Geest van God. Die nieuwe mensen bouwt, die nieuwe mensen maakt en opvoedt. Wij mogen groeien om heiligen te zijn in de praktijk. De heiligen van Kampen. En, of zoals Petrus zegt in 1 Petrus 2... En komt tot hem de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen. Tot het brengen van geestelijke offers. Die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Geestelijke offers die Gode welgevallig zijn. Gaan een heel wat verder dan de collecte. Geestelijke offers. De Heer is geïnteresseerd in dat geestelijk huis. En u en ik, wij zijn bouwstenen voor dat geestelijke huis waarin God woont. Er zijn in de loop van de kerkgeschiedenis heel wat mensen geweest die hebben geprobeerd om in bouwwerken iets van hun geloof tot uitdrukking te brengen. En ze hebben daar kunstige gebouwen neergezet waarin een hele hoop ook devotie, hè, ook artisticiteit voor God tot uitdrukking komt. Maar het is niet wat God wil. God wil niet een gebouw met handen gemaakt. God wil niet een stenen document of een stenen monument hebben om aan gedacht te worden. God wil levende gebouwen hebben. Zichtbare gebouwen waarin hij woont. Waarin zijn woord klinkt. Waarin zijn geest straalt. Zijn geest ademt. En u en ik. Omdat we geloven. Omdat we van hem zijn. Hij heeft alle rechten. Wat schrijft de apostel ook? Ja? Want hij is voor ons gestorven opdat wij. Omdat we dus. Christus is voor ons gestorven. Onze dood was in Christus al voltrokken. Opdat wij zouden leven. Voor onszelf. Nee, voor hem. Ons leven mag zijn doel vinden in Christus. Ik mag leven voor hem. En dat is anders als voor een werkgever. God wil niet zijn onze werkgever, maar onze liefdevolle vader. En die vader hunkert naar een intiem en intens contact met al zijn kinderen. En weet u wat zo mooi is? Hij zegt nooit van: wacht eventjes, want ik ben met die ander bezig. Hij is altijd voor iedereen op elk moment beschikbaar. Zo groot is God. Amen. Medearbeider van God en schepper van de Almacht. Ja. God wil ons laten delen in zijn heerlijkheid. Ik heb natuurlijk een lied meegebracht, dat is gebruikelijk geworden in het verhaal. Ja.
Even kijken welk wat was het bijvoorbeeld.
Het lied gaat over het hart van God. Ja, zet hem maar. In het hart van God. En het plan waardoor wij vrij naderen tot het hart van God. Nog voor het kruis werd opgericht, het voorhang viel kapot. Voor eeuwig stond het besluit al vast, diep in het hart van God, in het hart van God, koos de Zoon dit lot. Want hij dacht aan jou en mij, en het plan waardoor wij vrij naderen tot het hart van God. Wat groots, nu ik weet, hij dacht aan mij, nog voor ik zelf bestond. Het heilsplan van mijn Heer was klaar, voor de aarde werd gegrond. In het hart van God koos de Zoon dit lot. Want hij dacht aan jou en mij, en het plan waardoor wij vrij naderen tot het hart van God. Dank hem, Heer Verlosser, voor dat heil. Nu ik vrij tot God mag gaan, en door uw kracht en licht en geest uw woorden gaan verstaan. In het hart van God koos de Zoon dit lot. Want hij dacht aan jou en mij, en het plan waardoor wij vrij naderen tot het hart van God.
Amen.